Ik wil graag beginnen met een paar vragen te stellen. En de eerste vraag is: wat zou je denken van iemand die net genoeg at dat hij niet verhongert? Wat zou je ervan denken van iemand die gewoon zegt van: ik ga elke dag één keer naar McDonald's en dan neem ik zo'n klein hamburgertje, want dat is gewoon genoeg. Wat zou je daarvan denken? Sjan, wat zou je zeggen?
McDonald's is niet de beste plek om je eten te gaan.
Ja. Oké, dat is nummer één.
Misschien onverstandig.
Onverstandig.
Jezelf niet goed te voeden.
Jezelf niet goed te voeden. Je krijgt je vitamintjes niet binnen.
Ja.
Je hebt weinig weerstand.
Ja.
Niet zo'n goede beslissing, hè?
Nee.
Wat zou je ervan denken die in de winter net genoeg kleding draagt dat hij niet bevriest? Patrick, wat zou jij zeggen? Jij werkt ook veel buiten. Je zit wat binnen, je zit wat buiten. Je collega komt volgende week en die zegt van: joh, een t-shirtje is goed genoeg, joh. Wat zeg je ervan? Je zou het hem niet aandoen, niet aanraden. Hoe zit het met iemand die net hard genoeg werkt om te voorkomen dat hij wordt ontslagen? Ja. Jim, wat zou je daarvan vinden? Iemand die doet net genoeg dat werk, op dat hij denkt van: nou, dan word ik net niet ontslagen.
Ja, die doet niet zo karig.
Doet niet zo karig. Is het gezond?
Nee.
Dat is niet gezond. Nee, echt niet. Met die gedachte wil ik graag een tekst introduceren uit Matteüs hoofdstuk 5. Matteüs hoofdstuk 5. En daar vinden wij de volgende woorden. U hebt gehoord dat er gezegd is: oog om oog en tand om tand. Ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden aan de boze, maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. En als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleding nemen, geef hem dan ook het bovenkleed. En wie u zal dwingen 1 mijl te gaan, ga er 2 met hem. Geef aan hem die iets van u vraagt en keer niet af van hem die van u lenen wil. U hebt gehoord dat er gezegd is: u moet uw naaste lief hebben en uw vijand moet u haten. Maar ik zeg u: heb uw vijanden lief, zegen hen die u vervloeken, doe goed aan hen die u haten en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen. Zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, die in de hemelen is. Want hij laat zijn zon opgaan over slechte en over goede mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en over onrechtvaardigen. Want als u hen lief heeft die u lief hebben, wat voor loon hebt u dan? Doet ook de tollenaars niet hetzelfde? En als u maar uw broeders groet, wat doet u dan meer dan anderen? Doen ook de tollenaars dat niet? Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. De bergrede. Matteüs hoofdstuk 5, hoofdstuk 6 en hoofdstuk 7. Woorden van Jezus. Aan het einde van dat 7e hoofdstuk, daar lezen we: toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van zijn onderricht. Want hij onderwees hen met als met een gezaghebbende en niet als een schriftgeleerde. Toen de discipelen dat allemaal gehoord hadden, die hele bergrede, was het van: wauw, wat is dit? Wat is dit voor onderricht? Hoe mooi, hoe zuiver, hoe betrouwbaar, hoe machtig, hoe groot, zonder enige vorm van hypocrisie. Als we dat weer even terugdraaien naar de tekst die we zojuist gelezen hebben. Wat lezen we eigenlijk als we deze tekst in een paar woorden zouden samenvatten? We zouden kunnen zeggen: Als de ene rechterwang gevraagd wordt, geef ook die andere maar. Als iemand naar het gerecht wil vanwege je onderkleding, geef dan ook maar het bovenkleed. Of wie vraagt om één maal te gaan, gaat er maar twee. Of met andere woorden, hier wordt het eigenlijk helemaal samengevat in vers 45. De ware kinderen van God, wat doen die? Die laten de zon opgaan over de goede en de verkeerde. En ze laten de regen vallen over de onrechtvaardige en de rechtvaardige. Om dan uiteindelijk te zeggen, wees dan volmaakt, zoals uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. Broeders en zusters, we stellen vandaag een hele belangrijke vraag. In het licht van deze schriftplaats. Een hele persoonlijke vraag. Hoe is jouw dienst aan Hem? Is jouw dienst aan Hem zoals hier werkelijk beschreven wordt? Iemand die om één ding vraagt, je geeft ook het andere? Of iemand die om die ene wang vraagt, je geeft ook de andere? Of iemand die vraagt om één maal met jou te gaan, dan zeg je nee, ik doe er wel twee? Dat is de vraag die we vandaag stellen. Hoe is onze dienst aan Hem? Doen we eigenlijk net datgene wat voldoende is om rond te komen? En denk dan terug aan die eerste drie vragen. Doen we eigenlijk precies net datgene wat misschien hoogst noodzakelijk is en daarna stoppen we? Hoe is onze dienst aan God? En we weten natuurlijk dat als we niet goed genoeg eten, wat gebeurt er dan? Dan krijg je allerlei fysieke problematieken. Uiteindelijk fysieke problematieken worden geestelijke problematieken, worden emotionele problematieken. Iemand die zich net genoeg kleedt in de winter, kans is groot dat hij gauw ziek gaat worden. Iemand die tegen zijn baas zegt, ik doe net precies genoeg zoals er in de regeltjes staat. Als er iemand ontslagen moet worden, wie zal het worden? Dan weet jij wel wie dat wordt. En zo stellen we vandaag de vraag, hoe is jouw dienst aan Hem? Hoe is jouw dienst aan je medemens? Er zijn een paar passages die we graag willen overdenken in dat licht. Kijk eens naar dat kleine boekje in het Nieuwe Testament, dat heet Philemon. En we vinden dat voor het boek van Hebreeën. Zeg ik dat goed? Ja, Philemon. Kijk eens naar vers 19 tot en met vers 21. En we weten, voor degene die dat weten, Philemon is een boek waarin Paulus een brief schrijft aan een slavenmeester. Wat is er gebeurd? Een van de slaven van die meester die is weggegaan. Die heeft Paulus ergens ontmoet. Door Paulus is die tot geloof gekomen. En nu stuurt Paulus deze Onesimus, zo heet hij die slaaf, die stuurt hij weer terug. En dan zegt hij dit in vers 19. Ik, Paulus, heb het eigenhandig geschreven. Ik zal betalen om niet te zeggen dat u ook uzelf aan mij schuldig bent. Ja, broeder, laat mij dit voordeel van u hebben in de Heere. Verkwik mij innerlijk in de Heere. Ik heb aan u geschreven omdat ik vertrouw op uw gehoorzaamheid. En ik weet dat u nog veel meer zult doen dan wat ik zeg. En maak tevens voor mij een plaats gereed waar ik kan verblijven. Wat doet Paulus hier? Paulus zegt tegen Philemon, die slaaf die van jou weggelopen is, die inmiddels een christen is geworden. Philemon was ook een christen. Hij zegt, ik wil dat je die slaaf, als die terugkomt, dat je hem heel goed gaat behandelen. Dat het eigenlijk jouw gelijke wordt. Want zoals Galaten zegt, in Christus is er geen verschil tussen meester en tussen heer. Maar het mooie hier is dat Paulus dan zegt, ik heb aan u geschreven omdat ik vertrouw op uw gehoorzaamheid. Paulus ging er helemaal vanuit dat hij hem zou ontvangen, dat hij hem niet zou kwetsen, dat hij hem niet zou disciplineren, dat hij niet dit of dit of dat. Hij wist dat hij dat zou doen, maar dan zegt hij, En ik weet dat u nog meer zult doen dan wat ik zeg. Is dat niet prachtig? Is dat niet mooi? Christenen onder elkaar, broeders onder elkaar, zusters onder elkaar, die ervan mogen uitgaan dat als je wat vraagt, dat je eigenlijk al tegelijkertijd zegt, maar ik weet dat je eigenlijk nog veel meer gaat doen. Ik weet dat ik nog veel meer van je mag verwachten dan wat ik eigenlijk vraag. Hoe rijk is dat? Broeders en zusters, ik zeg het altijd weer opnieuw als ik in deze context zit. In het Handelingen hoofdstuk 2, dan staat er over die eerste gelovigen. En zij stonden in de gunst van het hele volk. Iedereen die stond te kijken naar die groep van christenen. Iedereen die stond te kijken en die zag. Die mensen waren verbonden aan elkaar. Die hadden gemeenschap met elkaar. Die hielden zich aan de apostelen en de doctrine. Die hielden zichzelf aan de gebeden. Ze hielden zichzelf aan de gemeenschap. Niemand zei, dit is van mij. Jim, je had het net nog over de auto en over allerlei andere dingen. Als we werkelijk gaan nadenken over al onze bezittingen, ze zijn nog niet eens van ons. En dan mag je zeggen, ja, maar ik heb hem toch betaald? Oké, maar waar komt dat geld vandaan? Ja, maar ik heb toch gewerkt? Maar dan stellen we de vraag, hoe kom jij aan jouw leven? Hoe kom jij aan jouw adem? Waar komt die vandaan? Broeders en zusters, bij die definitie, alles wat wij gekregen hebben, hebben wij in bruikleen. En zo mag Paulus ook nu tegen Filemon zeggen, Filemon, ik weet. En er staat nog niet eens van, ik hoop. Er staat niet van, mijn hoogstwaarschijnlijke uitkomst. Paulus zegt, en ik weet dat u nog veel meer zult doen dan wat ik zeg. En daar mogen christenen zichzelf op beroepen. Als wij broeders zijn, als wij werkelijk zusters zijn, dan mogen wij er volledig van uitgaan. Ik weet dat je nog meer gaat doen als wat ik eigenlijk vraag. Dat is het ware christendom. Daarom is het christendom zo mooi. Daarom is het christendom zo prachtig. Als Jezus die woorden uitspreekt, heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Wat doen wij als we honger hebben? Ijskast open, kijken of er nog wat in zit. Als we het koud hebben, naar de kapstok, kijken of we iets kunnen vinden. Wat er ook maar is, als we iets voelen, gaan we gelijk handelen. Broeders en zusters, de liefde die christenen hebben voor elkaar en uiteindelijk voor alle mensen, is een liefde die net zo goed voor die ander zorgt als dat je voor jezelf zorgt. Dat is waarom het christendom zo mooi is, zo prachtig is, zo rijk is. Het enige systeem wat werkelijk werkt. Er is een tweede voorbeeld wat ik graag zou willen aanhalen uit 2 Korinthe hoofdstuk 8. 2 Korinthe hoofdstuk 8, daar lezen we in vers 1. Verder maken wij u bekend, broeders, de genade van God die de gemeenten van Macedonië gegeven is. Namelijk dat zij te midden van veel beproeving door verdrukking de overvloed van hun blijdschap en hun buitengewone diepe armoede in overvloedige mate geleid hebben tot de rijkdom van hun vrijgevigheid. Kijk eens heel goed naar vers 3. Want zo getuig ik, zij gaven naar vermogen, ja, boven vermogen. En dan staat er nog iets achter, wat ook heel belangrijk is, en uit eigen beweging. Want zo getuig ik, zij gaven naar vermogen, ja, boven vermogen en uit eigen beweging. En zij smeekten ons met veel aandrang dat wij hun genade gaven en aandeel in het dienstbetoon aan de heiligen zouden aannemen. En zij deden niet alleen zoals wij gehoopt hadden, maar zij gaven zich eerst aan de Heere en daarna aan ons door de wil van God. Wat gebeurt hier? De gemeente van Korinthe. die hoort over de gemeente in Jeruzalem. Ze zijn in nood. Ze hebben honger. Er gebeuren dingen die zijn boven hun macht gegroeid. Maar zoals we hier lezen in vers 2, de overvloed van hun blijdschap en hun buitengewone diepe armoede in overvloedige mate geleid hebben tot de rijkdom van hun vrijmoedigheid. De gemeente van Korinthe die ging in hun eigen portemonnee kijken. En er zat niet zoveel in. Maar ze werden geleid door de liefde van de Heer. Ze hoorden over de broeders in Jeruzalem. En ze zeiden van, we gaan geven wat we kunnen. Maar nogmaals, dan staat er in vers 3, want zo getuig ik, zij gaven naar vermogen, ja, boven vermogen en uit eigen beweging. Twee belangrijke principes. Die weer datzelfde verhaal vertellen. De ware christen, als die hoort over iemand die in nood is, dan kijkt hij gelijk in zijn portemonnee. En dan zegt hij niet hoeveel kan ik missen. Dan zegt hij hoeveel heb mijn broeder nodig. En ik ga het geven. Ik ga het zo goed mogelijk doen. Ik ga nog meer geven als dat ik eigenlijk kan geven. Waarom? De liefde van de Heer was uitgestort in het hart. De liefde van de Heer zat in het diepste van zijn tenen. De liefde van de Heer die zat in het hoogste topje van zijn hoofd. In de toppen van zijn vingers en in de toppen van zijn tenen. De liefde van God zat overal. En hij kon niet anders dan zijn bezittingen geven, maar dan nog een beetje meer. In datzelfde hoofdstuk, vers 9, 4-5 versen verder, daar lezen we dit. Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij omwille van u arm is geworden. Terwijl hij rijk was. Opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Broeders en zusters, hoe is het mogelijk dat wij samen dat avondmaal met elkaar mogen delen? Hoe is het mogelijk dat wij van elkaar mogen genieten in die christelijke sfeer? Hoe is het mogelijk dat wij überhaupt wederom zijn geboren? Het is de liefde en de genade van God die dit heeft gedaan. Het is het kruis wat dit met zich mee heeft gebracht. En zo in diezelfde context van geven, uit eigen beweging, boven vermogen, gaat Paulus terug naar de basis. Kijk maar naar Jezus. Dat hij omwille van u arm is geworden, terwijl hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Dat is de sleutel. Wij geven omdat Jezus eerst aan ons heeft gegeven. Iets wat wij onszelf nooit konden geven. En daarom zegt Jezus als het ware, doe gelijk Jezus. Zoals we in Matteüs 5 lezen, doe gelijk als God. De regen valt op wie? Op iedereen. De zon schijnt? Voor iedereen. Voor alle mensen. God maakt geen onderscheid. Met andere woorden, wij moeten ook geen onderscheid maken. Wij moeten niet gaan kijken van wie is dat precies. Wij moeten niet gaan kijken met al die menselijke ogen van is die het wel waard of is het wel dit of is het wel zus of is het wel zo. Natuurlijk mogen wij wel gaan kijken of een nood die iemand hebt of dat wel een rechtmatige nood is. Want als iemand zegt, ik wil graag geld hebben om alleen maar drank te kopen, dan moeten we daar niet aan meewerken. We moeten niet meewerken aan verkeerde zaken. Maar we mogen wel meewerken aan alle goede zaken. En dat is zo belangrijk in het leven van een christen. We lezen, voor degenen die dat kennen, we gaan daar voor de rest niet veel over zeggen, maar we weten dat Paulus in Romeinen hoofdstuk 9 vers 3 zegt, Omwille van mijn broeders in het vlees die nog niet behouden zijn, zou ik wel willen om verbannen te zijn. Paulus zegt als het ware, laat mij maar verloren gaan. Maar dan wil ik wel dat al die Joden, die mensen naar mijn vlees, dat ze behouden worden. En natuurlijk, Paulus wist als het ware dat het niet kon. Maar het zat wel in zijn hart. Ik zou wel willen om verbannen te zijn voor hen, de mensen naar mijn eigen vlees. We gaan nog een laatste passage overdenken en die komt uit Marcus hoofdstuk 12. Marcus hoofdstuk 12. En daar lezen we in vers 41. En toen Jezus was gaan zitten tegenover de schatkist, zag hij hoe de menigte geld in de schatkist wierp en veel rijken wierpen er veel in. En er kwam een arme weduwe die er 2 kleine muntjes in wierp, dat is een kwadrant. En toen hij zijn discipelen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen, voorwaar, ik zeg u. En die woorden voorwaar zijn altijd weer woorden die Jezus gebruikte om aan te tonen, mag ik je aandacht? Want nu ga ik iets belangrijks zeggen. Voorwaar, ik zeg u, dat deze arme weduwe er meer in geworpen heeft dan allen die iets in de schatkist geworpen hebben, want zij hebben het van een overvloed erin geworpen. Maar deze heeft van haar armoede alles wat zij had erin geworpen, heel haar levensonderhoud. En broeders en zusters, dat zou typerend moeten zijn voor ons. De Bijbel vertelt ons, je bent vreemdelingen op deze aarde. Je hoort hier eigenlijk niet. De Bijbel zegt, je bent een bijwoner. Met andere woorden, je blijft hier niet altijd. Het boek van Prediker, Atur, laat dat ook weer duidelijk zien. Wat vaders doen en wat vaders allemaal bereiken, wat ga je zoon ermee doen? Het is allemaal ijdelheid. Alle dingen van het leven zijn ijdel. En zo komt Jezus ook, of God in dat boek ook tot de conclusie. Wat is nou de conclusie van al deze dingen? Vrees God en houd zijn geboden. Dat is het enige wat belangrijk is. En zo willen we vandaag elkaar uitdagen. Want ik daag ook mezelf uit. Hoe is onze dienst aan Hem? Doen wij net datgene wat nodig is? Ik zou ook de vraag willen stellen vanochtend. En ik zeg dat met heel veel respect. We zijn niet altijd op tijd in de samenkomst allemaal. Ik denk dat dat een van de dingen is waarin we elkaar ook kunnen helpen en elkaar kunnen steunen. Wees op tijd. Zorg dat we op tijd kunnen beginnen. Wees er voor elkaar. Dit gaat niet alleen maar om jou. We zijn een groep, we zijn een familie, we zijn een gemeente. We moeten er voor elkaar zijn. En niet alleen maar er voor elkaar zijn, maar nog meer doen dan er voor elkaar zijn. Broeders en zusters, ik daag mezelf uit. We dagen elkaar uit. Hoe is jouw dienst aan Hem? Hoe is mijn dienst aan Hem? Wat doe ik? Doe ik net datgene om rond te komen? Of zeg ik van nee? Elke situatie is een situatie voor mij om God nog meer te laten zien. Om God nog groter te maken. Om nog meer te geven waar iemand om vraagt. Om nog meer te leiden als waar iemand mij vraagt om te leiden. Nog meer. Dat is de vraag die we vandaag aan elkaar willen stellen. We zien in het leven gebroken vriendschappen. Waarom? In veel gevallen omdat mensen meer willen nemen dan wat ze willen geven. huwelijken. Veel van de huwelijken die kapot gaan. Het gaat altijd weer om, mensen willen te veel hebben, te veel nemen. Wat is mijn recht? Maar laten we de vraag eens stellen, wat is het recht van de ander? Er is zoveel gebrokenheid in deze wereld. Waarom? Mensen nemen te veel en geven te weinig. Wij hebben de Geest van God. Wij hebben God in ons midden. Wij hebben Christus in ons midden. Wij hebben de Heilige Geest in ons midden. Wij hebben alle reden om te geven en dan te zeggen, heb je nog meer nodig? Om dan te zeggen, wat kan ik nog meer voor je doen? Om dan te zeggen, wat mag ik nog meer voor je doen? Want de liefde van God is in mijn hart uitgestort. Amen.